Ik heb mijn overdenking de titel meegegeven, Feest van Bevrijding. Hij is daar, oké. We gaan straks wat lezen. Ik weet niet hoe het voor u is, maar 4, 5 mei zijn altijd in mijn familie hele bijzondere dagen geweest. Dagen waarin je heel duidelijk herdenkt, met dankbaarheid aan degenen die hun leven gegeven hebben voor de vrijheid waar wij vandaag de dag uit leven. En de reden dat het bij ons in de familie altijd belangrijk was, is omdat wij in de oorlog als familie behoorlijk veel mensen verloren hebben. Toen de oorlog voorbij was, hadden de meeste van mijn neefjes en nichtjes geen vader meer. Mijn grootouders waren er niet meer. Toen de oorlog voorbij was, hadden de meeste van mijn neefjes en nichtjes geen broers en zusjes meer. Want die waren allemaal gestorven in interneringskampen in Nederlands-Indië, waar mijn hele familie vandaan kwam. Toen de oorlog voorbij kwam, waren we inderdaad bevrijd van een vreemde mogendheid. Maar elk jaar opnieuw realiseer ik me dat de prijs daarvoor was 50 miljoen doden. Aan beide kanten. Zowel aan de geallieerde kanten als ook aan de Duitse kant, waar heel veel mensen ook gewoon geforceerd werden om een leger in te gaan en op allerlei plekken stierven waar ze ook niet wilden sterven. En ik weet nog dat de oorlog voorbij was en dat ik ben net na de oorlog geboren, maar dat in die tijd, zeker de jaren 50, men tegen elkaar zei, dit nooit meer. Dit nooit meer. En we begonnen vol goede moed met de opbouw, de herbouw van ons land. Mijn ouders kwamen in 1949 terug uit Nederlands-Indië met alleen 2 koffers en daar zat hun hele bezit in. En verder was alles weg. En ik weet nog heel duidelijk dat ze gelukkig waren met elkaar en vol frisse moed begonnen ze met die heropbouw. En toen kwamen de jaren 50, 60. Communisme stak de kop op, Rusland werd sterker. En ik weet heel duidelijk dat met name de ouderen keken heel naar de ouderen van hoe zou dat gaan? Hoe gaat Amerika en Rusland met elkaar om? We zouden toch geen derde wereldoorlog hebben. Mijn vader was op dat moment commandant van de school militaire inlichtingendienst. En dat betekende dat wij regelmatig spraken over dat soort dingen. Bij ons thuis was dat het onderwerp. Gaat er een derde wereldoorlog komen of niet? En iedereen zei nee. En iedereen zei ja en we wisten het niet. Maar tegelijkertijd wat wij als jongeren merkten, wij waren er eigenlijk niet eens zoveel mee bezig. Want wij behoorden tot die generatie, misschien jullie ook nog wel, die gingen ontdekken van allerlei nieuwe dingen. De jaren 60, 70 waren de dingen van, wij gingen plotseling wat langer haar hebben. Wij gingen ons plotseling bezighouden met kleding die voor die tijd niet gedragen werd. En het was absoluut de periode waarin wij gingen werken met de vrijheid die we hadden. Er was vrijheid van meningsuiting. Er was vrijheid om te schoppen tegen alles wat voor die tijd bestond, weet je wel. Alles, niks was meer goed. We gingen vrijheid hebben om onze eigen muziek te kiezen. En onze ouders dachten bij zichzelf, wat is dat? Heet dat muziek? Er was vrijheid absoluut in die tijd om te besluiten met wie ik een relatie aanging en hoe lang. Het was die periode dat ik zelf besloot met wie ik naar bed ging en met wie ik niet naar bed ging. Baas in eigen buik. Maar allemaal die periodes dat we gingen die vrijheid die we eigenlijk verworven hadden op een bepaalde manier weer invullen. En voordat we er eigenlijk erg in hadden, werd de vrijheid die we hadden door een partij, ik noem het de duivel, op een bepaalde manier gebruikt om ons uiteindelijk toch weer gaandeweg gebonden te laten zijn. Dan niet zozeer in de vrijheid die we hebben, maar wel heel duidelijk in geestelijk. Er begon als het ware iets in ons land te komen, waardoor die vrijheid, waar we zo prat op waren, ons gelijkertijd bond. En we zeiden tegen elkaar, de vrijheid die we nu hebben, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid om te doen en te laten wat je wilt, hebben we nodig voor gezonde ontplooiing. Maar we hadden niet in de gaten dat we gelijkertijd gebonden waren. Interessant is, de dikke Van Dalen uit die tijd, die is nu wat aangepast, maar de dikke Van Dalen uit die tijd zei dit: vrijheid is het niet meer vallen onder en zich hoeven te onderwerpen aan bepaalde regels. Nou, daar waren we heel trots op, want we besloten zelf wat wij gingen doen. Een andere definitie was, vrijheid is een daad die gewone grenzen overschrijdt. En we gingen grensoverschrijdend bezig zijn. En wij dachten met elkaar dat we het goed gedaan hadden. En nu terugkijkend denk ik dat we moeten zeggen, dat was valse vrijheid. Dat was vrijheid die niet leidt tot vrijheid, maar die leidt tot losbandigheid, die leidt tot wetteloosheid, die leidt eigenlijk tot liefdeloosheid. En we zien het in ons eigen land, maar we zien het nu langzamerhand ook in allerlei andere landen. En iedereen die echt de moeite om zich heen heeft moeten ontdekken van, eigenlijk leidt dat soort vrijheid tot een nieuwe vorm van gebondenheid. Want je kunt niet doen en laten wat je wilt en denkt dat je daarmee wegkomt. En tegen die achtergrond wil ik een gedeelte lezen uit Johannes 8. Johannes 8 die spreekt over de waarheid die ons vrijmaakt. We gaan het samen lezen. Ik geef iets aan de kant, dan kunnen we het makkelijker meelezen. En laat het maar zien. Toen Jezus deze dingen zei, kwamen velen tot geloof in Jezus. En tegen de Joden die in hem geloofden, zei Jezus: wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. En ze zeiden: wij zijn nakomelingen van Abraham en wij zijn nooit iemand slaaf geweest. Hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd zullen worden? Dat zou vandaag de dag ook kunnen zeggen. Als vandaag de dag Jezus rondgelopen had en gezegd is: je moet bevrijd worden, dan zouden wij zeggen: wij zijn Nederlanders. Wij hebben 69 jaar vrijheid, hoe bedoel je? Moet eens kijken wat voor ruimte wij hebben. En dan gaat de Bijbel verder. En Jezus antwoordde: waarachter, ik verzeker u, iedereen die zondigt, is een slaaf van de zonde. Nu blijft de slaaf niet voor eeuwig in het huis, maar de zoon blijft wel voor eeuwig. Dus wanneer de zoon u zal vrijmaken, zult u werkelijk vrij zijn. Ik weet wel dat u nakomelingen van Abraham bent. Toch wilt u mij doden, omdat er in u geen ruimte is voor wat ik zeg. Ik spreek over wat ik gezien heb bij mijn vader. U doet wat u gehoord hebt van uw vader. Onze vader is Abraham, zeiden zij. Maar Jezus zei: als u echt kinderen van Abraham bent, zult u moeten doen wat Abraham deed. Maar nee, u wilt mij, iemand die u de waarheid heeft gezegd, dat hij van God gehoord heeft, doden. Zoiets heeft Abraham niet gedaan. Maar u doet inderdaad wat uw vader deed. Ze zeiden: wij zijn geen bastaardskinderen, wij hebben maar één vader, God. Als God uw vader was, zei Jezus tegen hen, zou u mij lief hebben, want ik ben bij God vandaan gekomen toen ik hier naartoe kwam. Ik ben niet namens mezelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn woorden niet kunt aanhoren. Uw vader is de duivel en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Ik moet me voorstellen dat het even tegen je gezegd wordt. Confronterend of niet? Uw vader is de duivel. Boom. Komt gelijk binnen. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Martin had het, 6 miljoen Joden. De vader is, hij is een moordenaar. Hij heeft erachter gezeten. U hoort niet bij de waarheid. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is. Een aartsleugenaar, de vader van de leugen. Maar mij gelooft u niet, want ik spreek de waarheid. Kan één van u mij van zonde beschuldigen? Als ik de waarheid spreek, waarom gelooft u mij dan niet? Wie van God is, luistert naar de woorden van God. U luistert niet, omdat u niet van God bent. Het zijn pittige woorden, of niet? Jezus spreekt dit tegen mensen die aan de lijve weten wat het is om te dienen onder een vreemde mogelijkheid. Want de Romeinen dienden eigenlijk al tientallen jaren het Joodse volk, onderdrukten het Joodse volk. En bij ieder leefde ergens de verwachting: er komt een dag dat de vijand het land uit wordt gegooid, de Romeinen het land uit wordt gegooid. En diegene die dat gaat doen is de Messias. En de mensen hebben naar Jezus gekeken, ze hebben zich afgevraagd: is hij nou de Messias of is hij het niet? Is hij nou degene die uiteindelijk de Romeinen het land uitgooit? En op een bepaald moment gaat Jezus een antwoord geven, eigenlijk onbewust tegen die vraag. Maar het antwoord wat hij geeft is niet wat ze verwachten. Want hij zegt het volgende. Hij zegt: als je nu een echte volgeling van mij wilt worden, dan moet je de woorden die ik tot je spreek erkennen als waarheid en geloven dat ik inderdaad, ja, dat hoort bij kleine kinderen, voedingstijd, dames. Dan moet je geloven dat de woorden die ik tot je spreek de waarheid zijn. En erkennen dat ik inderdaad de beloofde Messias ben. En als je dat gelooft en naar die gezindheid van mijn woorden luistert, met je verstand, maar ook met je hart, dan zullen die woorden, die waarheid, je inzicht geven wie ik ben. Namelijk, ik ben de Zoon van God. Dan zullen ze je helpen om te leven zoals God het bedoeld heeft. En die zullen je dan uiteindelijk waarlijk vrijmaken van iets wat de Bijbel noemt de zonde. En Jezus' toehoorders reageren en ze worden boos. We hebben het net gelezen. Ze worden boos omdat Jezus zegt tegen hen: jullie moeten bevrijd worden. Nou, stel dat je morgenochtend op je werk komt. En morgenochtend zeg je even tegen de mensen op je werk: hey, even alle duidelijkheid. We hebben bevrijdingsdag gevierd, het is vandaag 5 mei. Maar weet je, je moet bevrijd worden. Wat zouden ze dan zeggen tegen je? Spoort niet helemaal. Spoort niet helemaal. Hoe bedoel je? Ik ben net vakantie geweest. Weet je wel, ik heb een paspoort. Ik kan zelfs zomaar de grens over. Ik ben al vrij. Die spoort niet helemaal. En waarom zegt Jezus dan? Jezus zegt heel duidelijk, ze zijn boos om. Ze zeggen, moet je goed luisteren, wij hoeven nergens van bevrijd te worden. Wij zijn wel onderdrukt door de Romeinen, maar we hebben een manier gevonden om met die onderdrukking om te gaan. We hebben redelijke hoeveelheid vrijheid. We kunnen eigenlijk staan en doen en laten wat we willen. En laten we eerlijk zijn, wij zijn ook nog afstammelingen van Abraham. Dus geestelijk zit het ook wel goed met ons. Jezus, maak je maar niet druk. En Jezus reageert daarop en hij zegt, jongens, ik wil niet vervelend zijn, maar jullie moeten toch echt bevrijd worden. Want je bent helemaal niet vrij om doen en laten wat je wil. Dat zeg je wel, maar laten we eens heel eerlijk zijn. Doe je regelmatig dingen die je niet zou willen doen? En laat je dingen na die je eigenlijk wel zou moeten doen? En ik denk als je dat morgenochtend op je werk zou vragen, dan zouden ze eerlijk zijn, dan zouden ze moeten zeggen ja. Ik doe soms dingen die ik niet zou moeten doen. Ik denk soms dingen die ik niet zou moeten denken. Ik zeg soms dingen die ik niet zou moeten denken. En ik doe sommige dingen niet die ik eigenlijk wel zou moeten doen. Dus eigenlijk heb je wel in de gaten, ik ben niet helemaal vrij. En als je eerlijk zou zeggen, zou je moeten concluderen dat het net lijkt of er iemand in je zit die af en toe de regie overneemt. Die af en toe besluit in je leven wat je doet. Dan denk je, ben ik dit nou? Ja, dit ben ik. Maar er zit iets in me die die regie overneemt. En daarom zegt Jezus, dat noem ik de zonde. De zonde is als het ware iets in je wat regie overneemt en dingen doet die je niet wil doen en dingen niet doet die je wel zou moeten doen. En daar ben je, daarom wordt je genoemd, je bent een slaaf van de zonde. Want, zegt dit Bijbelgedeelte, een slaaf kan alleen maar vrijgelaten worden als de eigenaar hem vrijlaat. Toch? In dit geval gaat het. Wat opmerkelijk is in het verhaal wat ik net gelezen heb, is dat de mensen die naar deze boodschap luisteren zouden moeten bekennen, dit is heel logisch wat je zegt. Wat ik nu tegen jullie zeg, is dat logisch of niet? En je zou eigenlijk dan ook verwachten dat de toehoorders zeggen, ja, als je het er zo over spreekt, zou dat eigenlijk wel verwachten dat je hebt eigenlijk wel gelijk. Ik vind het wel moeilijk om te zeggen, maar je hebt eigenlijk wel gelijk. Maar wat blijkt nu, de toehoorders, met name de Joodse leiders, willen de waarheid niet aanvaarden. Ze ontkennen zelfs glashard dat het zo is. Ze proberen zelfs Jezus mond dood te maken. Jezus zegt hier, jullie proberen me zelfs te doden. Want als ik er niet meer ben, ben ik ook geen aanklacht meer tegen jullie. En dan gaat hij nog een stap verder en dan zegt hij, weet je wat de reden is? Weet je wat nou de reden is dat je niet naar mij wil luisteren? En dat is dat jullie een andere vader hebben dan ik. God is mijn vader, die heeft mij gezonden. En ik ben gekomen om de woorden van mijn vader te spreken, maar jullie vader is de duivel. Boom. En die maakt jullie monddood, die maakt je doof, zodat je de woorden die ik hoor niet werkelijk kan volgen. En je zou kunnen zeggen, er is een spreekwoord dat heet een aasje naar zijn vaatje. Je zou kunnen zeggen, hij is een leugenaar, dus jij bent een leugenaar. Hij wil niet luisteren naar mijn woorden en jullie willen niet luisteren naar mijn woorden. En dat zijn nogal behoorlijk indringende woorden, als je dat op je laat werken. Dat is harde taal. En ik zou dus kunnen zeggen, je kunt leven in een vrij land, zoals Nederland, en toch gebonden zijn. Gebonden zijn door allerlei dingen die heet zonde, en de zonde die je bindt, en op een of andere manier je dwingt om te doen wat je niet zou willen doen. En de Bijbel zegt hier heel duidelijk, dat hebben we gelezen, is de enige die werkelijk vrijheid kan geven, ook op 4 mei en op bevrijdingsdag, is Jezus. En elke keer als ik 4 mei sta, in Ferenswoude bij het monument, om 8 uur 's avonds, dan denk ik met dankbaarheid aan mijn familie die hun leven gegeven heeft voor onze vrijheid. Ik kijk naar de zuil, ik kijk naar de hemel en ik denk, Heer, de enige die werkelijk mijn vrijheid kan geven is omdat u op 4 mei niet, maar op een andere dag met Pasen, of hoe dan ook, stierf aan het kruis. En met die stier van het kruis kan ik zowel uiterlijk als innerlijk vooral ook vrij worden en kan ik vrij gemaakt worden. En net zoals de dood van veel van mijn familieleden uiteindelijk nodig was om uiteindelijk vrijheid te geven, daar zijn anderen voor gestorven, is dat ook in mijn leven zo. En dat is de reden dat ik het altijd mooi vind om op 4 mei juist ook, prachtige dag, om ook het avondmaal te vieren. En te gedenken van hij ging die weg om mij vrijheid te geven. Ik herinner me een paar jaar geleden op de Dam, dat een van de sprekers over op 4 mei sprak en die zei, vrijheid moet onderhouden worden. Vrijheid is een goed, dat als je het niet onderhoudt kun je het weer verspelen. Ben je klaar om het te verspelen? Mijn vader zei altijd, wie niet leert van de oorlog die achter hem ligt, is klaar voor de volgende oorlog. Je zult lessen daaruit moeten leren. Je zult het moeten onderhouden. En ik denk dat het ook geldt voor ons. Ook voor ons, voor geestelijke vrijheid is het zo, die moet onderhouden worden. Want ook al zijn wij door Christus vrijgemaakt, wij kunnen zo weer door allerlei dingen gebonden worden. Of niet? Wij kunnen zo weer allerlei dingen opnemen en we kunnen zo weer een stuk gebondenheid met ons meenemen en meedragen op allerlei terreinen van ons leven. We kunnen namelijk heel makkelijk, Martien zei het al, ik ben eigenlijk vergeten de afgelopen jaren 5 mei en 4 mei wat het betekent. Maar soms kunnen we dat ook geestelijk doen. Dat we voor lief nemen dat alles wat Christus voor ons gedaan heeft. En dat we vergeten dat echte vrijheid alleen maar te vinden is in Christus en in de geest die in ons woont en die ons werkelijk vrij wil maken. Want de Bijbel die we net gelezen hebben zegt dit, dat de geest is het, of Christus is het, die ons vrij maakt. Ik ben naar een Bijbelgedeelte kijken, laten we even kijken het volgende stukje tekst. PowerPoint, kan dat, ja? Ja. Even terug, ik was al te snel, even terug. U was dood door uw zonde en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met de voorschriften waarin we werden aangeklaagd uitgewist. Vind je dat mooi? En het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. En daarvan aan mag ik dus leven. En dat betekent dus dat de Bijbel mij zegt, als ik daarvan uitleef, dat ik ten alle tijde de boze kan overwinnen in elk terrein van mijn leven. In elk terrein van mijn leven. De Bijbel zegt in Johannes 6, Johannes wat we net gelezen hebben, dat de waarheid ons vrij maakt. Klopt dat? Dan is het de leugen die ons bindt. Mag ik dat ook tegen u zeggen? Dan is het de leugen die ons bindt. Gisteravond kwam er een jonge man naar me toe, 20 jaar, een van de studenten uit Nijmegen waar ik voor sprak. En die zei tegen mij, Eugène, ik ben een nietsnut. En hij vertelde mij een klein beetje zijn verhaal. Elke studie die ik aanpak, misluk ik. Mijn vader zei altijd al tegen mij, dat had ik wel verwacht, dat het toch zo zou zijn. Mijn broers zijn allemaal afgestudeerd, zijn allemaal... De hele tijd, ik heb een, 2 van mijn oudere broers zijn bijna hoogleraar, dus het gaat wel. En ik ben gewoon een nietsnut, want ik lukt het niet. Is dat waarheid of is dat leugen? Dat leugen. Dat is een leugen. Want de waarheid is, je bent een kostbaar kind in Gods ogen. Maar de leugen is, je bent een nietsnut. En de vader der leugen fluistert je dat in. En dat is een belangrijk punt om te realiseren. De vader fluistert ons dat in. Nee, de duivel fluistert ons dat in. De vader zegt tegen ons, je bent mijn kostbaar kind. En het jongen was gebonden. Terwijl hij vrij was om te doen en te laten wat hij deed als student, kon zijn eigen studierichting kiezen en dat soort dingen, was hij in wezen door die leugen gebonden. Want het beïnvloedde zijn doen en laten. Hij stond ermee op en hij ging ermee naar bed. En toen ik gisteravond met hem sprak over onze identiteit die we kunnen hebben in Christus, keek hij me aan en zegt hij, dat is wat ik nodig heb. Ik heb geluisterd naar de leugen en niet naar de waarheid. Het is opmerkelijk dat als Jezus voor ons bidt, dat hij met name bidt voor deze dingen. Laten we eens kijken naar 3 dingen die staan in het hogepriestelijk gebed. Laten we eens kijken, het eerste. Als je Johannes 17 leest en je zou het samenvatten, dan is een van de dingen die Jezus bidt in het hogepriestelijk gebed, bewaar hen in uw naam. Dat was het ware zeggen, Heere God, als het ware, leg uw naam over hen en zeg, deze persoon is mijn eigendom. Hij is van mij, wat je ook wil, Satan, wat je ook wil proberen, hij is van mij, mijn eigendomsrecht staat erop. Je hebt er niets over te zeggen, je hebt geen enkele invloed in zijn leven. Dus als de boze u aanklaagt en zegt u bent een nietsnut, u bent waardeloos, je hebt dat niet goed gedaan, wat moet je dan doen? Dan moet je hem wegsturen, want hij heeft geen enkele zeggenschap. Net zoals iemand tegen mij zegt, nu de oorlog voorbij is, even voor alle duidelijkheid, ik bel aan. Een Duitser belt van mij aan en zegt, jongens, even voor alle duidelijkheid, wij waren in 1975 hier de baas, dus ik wil even nu jouw huis opeisen. Ik wil in jouw huis gaan wonen vanaf vandaag. Wij waren 75 jaar geleden jouw baas. Dan kijk je hem aan en dan zeg je, dat is jammer, maar dat was 75 jaar geleden. Het is nou mijn huis. Wegwezen, toch? Maar de boze probeert dat. De boze is uiteindelijk ontmaskerd, maar probeert gewoon bij ons aan te bellen en zeggen, even voor alle duidelijkheid, ik wil even bij jou maaltijd houden, ik wil bij jou binnenkomen. Ik wil bij jou even gezelligheid hebben. En weet je wat we doen? Soms denken we nog dat hij recht heeft ook. Soms luisteren we ook nog naar hem. Dan halen we misschien niet in de woonkamer, maar we geven hem in ieder geval een boterham in de gang. Maar hij heeft ook niks te maken in de gang. En soms zeggen we, nou ja, ik wil het niet in de gang, maar je mag wel in de achtertuin zitten. Ik heb nog een schuurtje. Maar het probleem is, als hij helemaal in een schuurtje zit, komt hij ook binnen. Ik garandeer dat. Want hij moet ook zijn was doen. Dus hij komt straks weer binnen de was bij je doen. Dus je moet hem gewoon helemaal niet in je schuurtje laten. Je moet hem gewoon eruit kukelen. Toch? Het tweede wat Jezus bidt is dit. Bewaar hen voor de boze. Vind ik zo mooi. Expliciet zegt die vader, ik ga weg en ik kan niet meer voor ze zorgen. En ik weet hoe die boze is, want hij is, doet zich voor als een engel des lichts. Dat is het meest vervelende. De boze stimuleert mij niet tot hele grove zonden, maar van die hele subtiele zonden. Ken je dat? Een leugentje om bestwil. Ik lieg niet, ik ben gewoon diplomatisch. Ik spaar de ander door niet de waarheid te zeggen. Ken je dat? Hoe je jezelf voor de gek kan houden. Een leugentje voor bestwil. Ja, ik heb wel een beetje last van mijn temperament soms. Maar ja, dat hoort gewoon bij me. En dat is ook wel goed ook voor hem, want hij moet af en toe wel de waarheid horen. Dus laten we eerlijk zijn. Ik ben zo vindingrijk om die kleine, subtiele leugentjes te verklaren. Ken je dat? Ik ben daar vindingrijk in. Ik ben er een expert in. Ik verdien daar een 10 mee. Met een griffel. En die boze die stimuleert mij. Zegt, hey, je bent vindingrijk, jongen. Heb je goed gevonden? En Jezus zegt, Heer, bewaar hem voor de boze. Ik vind het zo mooi. Dat is wat Jezus bidt. Jezus is nu in de hemel. En elke ochtend zegt die Vader, bewaar hen voor de boze. Dus waarom zou ik dan naar de boze luisteren als Jezus voor mij bidt en zegt, bewaar hen voor de boze? Dan mag ik zeggen, Heer, wilt u mij ook bewaren voor de boze? En de derde wat hij bidt is, vind ik zo mooi, Vader, heilig hen in uw waarheid. Vader, help hen om de waarheid te aanvaarden, te begrijpen over wie ze zijn in Christus en over wie uiteindelijk het voor het zeggen heeft in hun leven. Bewaar hen in de waarheid. Vader, elke keer als nieuw, zorg dat de waarheid in hun leven overwint over wie ze zijn. Ik ben een koningskind. Ik handel niet altijd als een koningskind, maar ik ben wel een koningskind. Of niet? Ik ben een geliefd kind. En als ik de enige mens zou zijn die ooit geleefd heeft, dan zou de Vader nog een keer naar Golgotha zijn. Dan zou Jezus nog aan het kruis gestorven hebben voor mij. Als ik de enige mens zijn geweest. Ik handel er niet altijd naar, maar ik ben een geliefd kind. En als ik straks mijn einde daar is, dat ik zal sterven, dan weet ik dat Jezus opstaat als ik binnenkom. En dan zegt hij, mijn zoon. Mijn geliefd kind, voor jou heb ik mijn leven gegeven. En ik ben blij dat je de eeuwigheid met mij door kan brengen. En dan gaan we samen knikken of zo, weet ik niet. Ik weet niet wat we samen gaan doen. In ieder geval weet ik één ding, al mijn vragen zijn gelijk beantwoord. Ik zeg altijd wel eens, als ik in de hemel ben, dan wil ik met die nog praten, met die nog praten. Ik wil nog even met Abraham praten, hoe dat precies zat. Of hij dan werkelijk van plan was om zijn zoon wel of niet te offeren, wat hij toen dacht. Maar ik denk, als ik in de hemel ben, heb ik helemaal geen vragen meer. Dan zegt de Heer, dat is helemaal niet belangrijk meer. Ik denk ook dat ik gelijk aan geheugenverlies leidt. Ik ben alleen maar gericht op hem, dus dat heeft ook geen zin meer. Ja? Maar dat vind ik zo'n mooie gedachte, om daar weer stil te staan. Heilig hen in uw waarheid. Wie maakt ons vrij? Even al, wie maakt ons vrij? Jezus. En hij doet dat door ons de waarheid te laten zien over onszelf. En hij doet het door bij de Heilige Geest die in ons woont, die waarheid als ware te proclameren in ons hart. Als ware te zeggen, het is waar wat je leest, het is waar wat je hoort. Die laat het proclameren in ons hart. Dus wat ik jullie bid toe is, dat je vandaag en morgen het feest der bevrijding mag vieren op twee manieren. Dat je met een dankbaar hart mag zeggen, Heer God, dank u wel dat ik in een land leef waar ik vrij ben. Waar we kunnen samenkomen en ik dank hen die voor mij gestorven zijn. Als ik hardloop bij mij in de buurt, loop ik elke keer langs een klein kruisje op de Gebbelinie in Renswoude. Waar 5 jongens van 18 tot 24 doodgeschoten zijn, vlak voordat de oorlog afgelopen was. Als ik naar Doorn rijd, rijd ik elke keer een leersen langs de bevrijdingsboom die daar geplant is. Als een herinnering elke keer wat daar gebeurd is. En we hebben dat soort dingen nodig, we hebben van die monumenten nodig die ons daaraan herinnert. En elke keer als ik naar het kruis kijk, dan denk ik dat was wat hij voor mij gedaan heeft. Daarom kan ik innerlijk vrij zijn. Amen. We gaan samen een prachtig lied zingen.